benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Vanochtend zat ik op de fiets onderweg naar de studio van NRC en ik bedacht me, er zitten 5 batterijen om me heen en ik heb nog geen eens een elektrische fiets. Er zaten er 2 in mijn lampjes, eentje in mijn telefoon en 2 in mijn losse oortjes. Die batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en iedereen lijkt op zoek naar kleinere, snellere, betere batterijen. Is de superbatterij al in zicht? In deze aflevering neemt wetenschapsredacteur Laura Wismans ons mee in de wereld van batterijen en hoe ze werken. En techredacteur Mark Heijink neemt ons mee naar de batterijfabriek van Tesla. Want hoe gaat de batterij van de toekomst eruit zien? Laura, jij zit met nog meer batterijen om je heen dan ik vanochtend op mijn fiets zat.
Ja, een doosje alledaagse batterijen, een beetje ook batterijgeschiedenis, hebben we even bij elkaar gezocht, gewoon voor de leuk. Dit vond ik zelf wel de mooiste. Dit is een Sonotone Battery X42. Ik hou hem even omhoog. Volgens mij hij is 10 bij 5 centimeter en ook nog 2,5 centimeter dik ongeveer. En dit is een batterij die ooit bij een hoortoestel hoorde.
Wauw.
Ja, echt wel een heel oude batterij. Er staat zelfs een gebruiksaanwijzing achterop. En uit de test blijkt volgens deze achterkant dat die maar 4 uur achter elkaar gebruikt mag worden. En daarna 24 uur moet liggen. En dat je ook batterijen moet wisselen, het liefst dagelijks. Dus het is,
wat weegt die?
Ja, best wel wat. Je mag hem ook wel even vasthouden.
Het is een forse batterij en het is een zware batterij.
Ja, precies.
En in welke tijd komt dit?
Ja, dat vertelt het verhaal niet echt. Hier, dit is ook het bijbehorende hoorapparaat. Het komt op mij archaïs over. Beetje jaren 60.
Het is een beetje
een
maatje iPod, lijkt het wel, of
ja,
niet?
Ja, ja, dat is wel een goeie. Maar nee, ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van, dit was ooit ook een batterij. En nu lopen wij natuurlijk dagelijks met, ja, ik schreef laatst een stukje over hoorapparaatbatterijtjes. En dat ging over hele kleine knoopcellen met super geavanceerde luchtbatterijtjes was dat. Nou, als je ziet hoe snel bij zo'n toepassing de batterijtechniek dus ontwikkeld is. En verder in mijn bakje zitten ook nog gewone AA-batterijen. Iedereen wel bekend.
Ja, dat is toch de batterij die iedereen voor zich ziet als je zegt batterij, zeg maar. De tenminste, voor mijn generatie. Ik had ze vroeger in mijn Walkmans. Ja, nu zitten ze nog in mijn elektronische deurbel.
Ja, hij zit ook in mijn opnameapparaatje. Gaan ook nog dit soort batterijen. Grappig is dat dit een niet oplaadbare batterij is. En dit een wel oplaadbare batterij. Dus ze zien er hetzelfde uit, maar binnenin de batterij zit andere chemie. Dit is gewoon een alkaline batterij, die is dus niet oplaadbaar. Dat alkaline, het zuur, heeft daar dankt hij zijn naam aan, zeg maar. Die zijn in principe niet oplaadbaar. En deze, die ook grappig, er staat op fast charge in 4 tot 5 uur.
Dat was ooit snel.
Ja, dat was ooit snel. Nou ja, goed. En ja, die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En nu, in onze telefoon zit een batterij. Die gebruikt denk ik de meeste mensen het meest. Maar vooral elektrische auto's. De batterij en de batterijontwikkeling. Die gaat hand in hand met de ontwikkeling van de elektrische auto. En dat is wel waar de batterijtechnologie zich nu op toespitst.
Want ik zeg wel dat ik een batterij in mijn telefoon heb zitten. Maar het voelt niet als een batterij zoals die alkaline batterij die je net even vasthield. Omdat ik hem, ik zie hem eigenlijk nooit. Ik verwissel hem niet meer. Hij zit er gewoon in.
Bij je Nokia 3310 kon je nog de achterkant eraf halen. Dan zag je hem tenminste zitten. Dan kon je ook de batterij eruit halen. Maar ja, nu je ziet je telefoon nooit meer van binnen. Dus de batterij zie je ook niet.
Dus kan ik wel concluderen dat in moderne apparaten zit de batterij eigenlijk bijna geïntegreerd in het systeem. Je ziet het niet. En als hij stuk is, dan betekent dat ook vaak een dure reparatie.
Ja, bij je telefoon wel. Maar bij bijvoorbeeld een elektrische fiets, wat ook eigenlijk een vergelijkbare batterij is, daar zie je hem wel heel erg zitten. Dus ja, je ziet batterijen overal, maar waarschijnlijk zitten ze in nog veel meer dingen dan je beseft. Ja.
En Mark Heijnk, jij zit hier ook in de studio. Jij bent tech-redacteur. Zit er nou, als het gaat om de specs van apparaten, dan gaat het vaak over hoe snel, hoe groot, hoeveel pixels. Speelt batterijduur daar ook een rol?
Ja, zeker. Vooral bij de smartphone, hè, de populairste gadget die iedereen heeft, is eigenlijk de vraag, hoe kan het nou dat een apparaat dat al decennia bestaat eigenlijk, nog steeds één dag doet met een flinke lading stroom. En dat betekent dat er steeds meer stroom wordt geleverd door de batterij. Maar het toestel is eigenlijk zo krachtig geworden dat het toch binnen 24 uur wordt leeggehaald. En het is nu zo'n integraal onderdeel geworden van het toestel dat je breekt hem niet meer open. Maar ook omdat hij dan stuk zou kunnen gaan. Dus het is ook een soort constructiekeuze geworden om hem te integreren.
En als je zegt de ontwikkeling van de technologie en dus de energieopslag, die zijn daarin hand in hand gegaan. Onze apparaten zijn krachtiger, onze schermen zijn mooier dan ooit. En de batterij kan dat steeds maar net bijbenen.
Ja, je ziet een beetje de verwachtingen als je zo'n apparaat gebruikt als een smartphone. Die passen bij datgene zoals we het toestel al jarenlang gebruiken. Namelijk, je gebruikt hem gedurende de dag, laat hem 's nachts op en kunnen de volgende dag weer gebruiken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de elektrische auto, die had moeite in het begin omdat het dat wat de auto bood niet aansloot op wat we al gewend waren. Namelijk lange afstanden rijden, even snel tanken en dan weer door. En de batterij werkt dus gewoon anders.
En dus is het de manier waarop we een batterij gebruiken wat we ervan van willen eigenlijk. Daarin zoeken we steeds de grenzen op, zou ik wel kunnen zeggen.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat je denkt dat die elektrische auto iets is wat we dan net nieuw moeten omarmen en dat we eraan moeten wennen. Maar eigenlijk was 100 jaar geleden die elektrische auto ook al een ding. Ik geloof dat rond 1900, dus dan hebben we het echt over 120 jaar geleden, reden hier in Amsterdam allemaal elektrische taxis rond. En was op een gegeven moment de elektrische auto populairder dan de auto met een brandstofmotor, waar we nu nog steeds middenin zitten.
Maar 100 jaar geleden reden we al in meerderheid elektrisch. Wat is er dan gebeurd dat we nu in de autodampen zitten, Mark?
Nou, er waren twee of drie dingen die eigenlijk die brandstofmotor aantrekkelijker maakten. Namelijk de uitvinding van de startmotor, zodat je hem sneller aankreeg. Je hoeft hem niet meer aan te slingeren. Want tot die tijd was eigenlijk de elektrische auto gewoon veel makkelijker en gebruiksvriendelijker en ook stiller. Toen werd opeens de uitlaat of de geluidsdemper uitgevonden, waardoor die motor niet meer zo'n herrie maakte. Dat was ook een voordeel. En toen kwam meneer Ford en die ging die brandstofauto's in productie, massaproductie maken. En toen was het pleit eigenlijk beslist en ging iedereen over naar de massale productie van brandstofauto's. En die, of auto's met brandstofmotoren. En die rijden we nog steeds en rond.
Maar de 20e eeuw had Ford, maar de 21e eeuw heeft Musk.
Ja.
En dat is toch een figuur, Elon Musk, waar we niet omheen kunnen als we het hebben over elektrisch rijden. Als het gaat over batterijtechnologie. Hoe belangrijk is de batterij in de strategie van Elon Musk en zijn Tesla's om auto's elektrisch te laten rijden?
Het is het centrale punt van zijn strategie. Want kijk, auto's maken kan iedereen. Maar betaalbare auto's die met een flinke battery pack, hè, een flinke actieradius kunnen rijden, dat is een hele dure grap. Je moet je voorstellen dat de aanschafprijs van een elektrische auto, die kan tot een derde of zelfs wel de helft bestaan uit alleen maar de kosten van de batterij. En dat betekent dat als je hem goedkoper kan maken, dat hij dan ook direct massaal gebruikt kan worden en dan ook ingezet kan worden voor iedereen. En niet alleen de liefhebber van de sportauto of de rijkere persoon die Model S even zo uit zijn achterzak kon betalen.
En is er in die tussentijd, wat is er veranderd aan batterijtechnologie dat het nu aan de ene kant economisch aantrekkelijker en technisch beter haalbaar is, dat, dat we nu wel een batterij kunnen maken met, ja, waar je een flinke afstand op kan rijden ten opzichte van begin 20e eeuw.
Ja, ten opzichte van het begin 20e eeuw weet ik niet precies wat voor batterijtechniek of technologie ze toen gebruikten. Maar nu, de laatste jaren, je ziet dus dat elektrische auto's rijden op lithium-ion batterijen. Die bestaan sinds eind jaren 70, geloof ik, begin jaren 80. En die zijn gewoon sindsdien veel beter geworden. Die zijn, ze hebben getweakt aan alle stukjes chemie in die batterij. En hij kan meer energie opslaan. Hij kan steeds sneller laden. Die batterij wordt gewoon beter en beter. En daarmee, volgens mij is het nog niet zo heel lang geleden dat elektrische auto's een actieradius van 150 tot 200 kilometer hadden. En nu hebben ze de betere, kijk weer even naar Mark, maar rond de 500.
Ja, op een goede dag, hè, als het niet te koud is, dan kom je er 500 kilometer ver mee. Het is natuurlijk wel volledig afhankelijk van je gebruik. En de beloftes zijn ook nog altijd groter. Maar toch, het is gewoon een factor 2, 3 beter geworden in een vrij korte tijd.
Ja, dat kan ook nog beter worden. Ze gaan nog wel wat beter worden, komen we zo meteen natuurlijk op. Maar de elektrische auto en de wil om die elektrische auto te verbeteren hangt dus eigenlijk voornamelijk af van een betere batterij. En daarom heeft ook het onderzoek en de ontwikkeling van batterijtechnologie is heel erg gedreven door de opkomst van de elektrische auto. Alle ballen op lithium-ion is eigenlijk op een gegeven moment gebeurd. Er zijn natuurlijk namelijk meer batterijtechnieken. Maar de lithium-ion batterij die heeft wel hetgeen waar het meeste onderzoek naar gedaan is. En die dus ook het hardst vooruit gaat. Ha, letterlijk en figuurlijk.
En lithium-ion, je zegt alle ballen op de lithium-ion batterij. En dat is omdat dat de batterij is die gewoon dat is toch ook de batterij die ik in mijn telefoon heb zitten.
Je lithium is wat dat betreft een fijn element om te gebruiken, want het is heel licht. Het is het lichtste metaal dat er is. Dus in een auto en ook in je telefoon en eigenlijk alle mobiele toepassingen. Nou, we hadden net die hele zware gehoortoestelbatterij in ons hand. Ja, als je daar een auto op wil laten aandrijven, dat wordt veel te zwaar. Dus het lichte metaal lithium, dat ook nog lekker reactief is, dus het doet het goed in een batterij. Dat is een heel fijn metaal om mee verder te gaan.
En daar zit dan ook nog veel onderzoek om die batterij gewoon beter te krijgen. We hebben het echt over het optimaliseren van technologie. Hoe kunnen we zoveel mogelijk energie uit lithium persen? Vat ik het maar even samen.
Ja, nou, de energie die je uit lithium kunt persen is wel hetzelfde, maar hoe kun je in het batterijtje zoveel mogelijk lithium kwijt, bijvoorbeeld, zodat er zoveel mogelijk ionen kunnen gaan van de een naar de andere kant kunnen. Dus hoe krijgen we zoveel mogelijk energie in die batterij? Het gaat ook wel om andere dingen, hoor. Tesla is ook heel erg bezig bijvoorbeeld met het verbeteren van de elektroden en zo, maar voor het grootste deel is dit een heel scheikundig verhaal.
En wat is dan het einddoel, is dat al te bedenken of in zicht? Is er een gedroomde batterij waar iedereen naar zoekt en aan werkt? Of stel ik het dan te simpel voor?
Nou, nu werkt dus iedereen nog steeds heel erg aan die lithium-ion batterij. Die gaat echt ook nog wel wat beter worden. De heilige graal onder de batterijen, heb ik mij laten vertellen door de hoogleraar die batterijtechnologie die ik sprak, is de lithium-lucht batterij. Dus die reageert met lucht en eigenlijk heel weinig andere dingen dan lithium in zich heeft. Maar daar zijn we nog lang niet. Dat is wel een heilige graal die nog ver weg is.
En waarom willen we die lithium-luchtbatterij zo graag? Ik bedoel, ik snap, de Tesla-auto die kan er misschien nog iets verder door rijden. Maar maakt dat iets mogelijk wat nu nog niet kan?
Nou, lithium-lucht, ja, dat is echt nog wel heel erg ver weg. Maar ook met betere lithium-ion batterij, huidige batterijen, zeg maar. Kijk, wat we uiteindelijk willen is niet alleen maar een elektrische auto zoals de Tesla's die we nu hebben. Maar we willen ook dat het vrachtverkeer, de scheepvaart en het korte vliegverkeer, dat ook elektrisch kan. Ja, en daar zijn, hoe beter de batterij, hoe dichterbij ook dat komt. Want ja, dat zijn gewoon degene waar heel veel fossiele brandstoffen gebruikt worden. En hoe minder fossiele brandstoffen gebruikt gebruiken, hoe minder CO2. Dus de logistiekvraag is groter dan alleen de elektrische auto in aan de laadpaal in de straat, zeg maar.
Ik voel me bijna een 19e eeuw misschien, maar ik kan me moeilijk voorstellen zelfs dat een schip of vliegtuig op batterijen kan werken. Gewoon uit mijn eigen ervaring met een leeglopende Walkman vroeger, zeg maar.
Ja, wee hoorde
ik. Precies.
Ik las gisteren toevallig een nieuwtje over dat de eerste echt grote vrachtschip, een olietanker was het. Dat is dan wel weer heel ironisch. Een eerste batterijgedreven olietanker was er. Nou, dat vond ik wel weer...
Oké, dat is het toekomstbeeld. Dat is de droom. Een wereld die veel meer werkt op batterijen die verbrandingsmotoren kan vervangen. Maar over die zoektocht wil ik nog wel veel meer weten. En het lijkt me leuk eigenlijk om een batterij in te duiken en te zien wat daar de techniek in zit, die erachter zit. En om helemaal even bij het begin te beginnen. Wat is een batterij, Laura?
Een batterij is een ding om energie in op te slaan. En dat je het later kan gebruiken of ergens kan gebruiken waar je geen stekker in het stopcontact kan steken. Dat is wat een batterij doet. En in principe, er zijn heel veel batterijtechnieken, maar eigenlijk... doen ze allemaal hetzelfde. Zodra je het stroomcircuit sluit, dus je zet je lamp aan, je zet je telefoon aan, dan gaat er de elektronenstroom komt op gang, de elektronen lopen door je apparaat. Tegelijkertijd vindt er in de batterij een reactie plaats. Een chemische reactie dus. En tussen welke stofjes dat precies is, dat wisselt heel erg per batterij. Maar heel grofweg is het dus altijd zo dat er ionen van de minkant naar de pluskant van de batterij lopen.
En want we hebben het heel veel over lithium gehad, maar ik ken gewoon uit de zink komt in mijn gedachten op en cadmium. Dat zijn allemaal materialen dus die in een batterij kunnen zitten.
Ja, dat zijn voorbeelden van die alkaline batterijtjes die ik net omhoog... De AA-batterij, daar zit zinkpoeder in waar de ionen uitkomen. Met mangaandioxide en grafiet bijvoorbeeld. Dus ja, dat zit daar dan in. Die heeft ook ionen die van de ene kant naar de andere kant lopen. Maar dat zijn geen lithium-ionen.
En hoe zit dat in die lithium-batterij? Kun je me even... Ik heb in mijn hoofd heb ik nu een cel... En met aan de ene kant zit lithium. En wat zit er dan aan de andere kant?
Nou, leuk dat je ene kant en andere kant zegt. Toen ik me ging verdiepen in de batterijen... ook ik zag eigenlijk gewoon zo'n AA-batterijtje voor... waarbij ik altijd dacht dat van de ene kant... dus onderin naar bovenin de reactie plaatsvond. Maar bijvoorbeeld in je telefoon... en ook in de batterijen die in heel veel batterijen samen in een Tesla zitten... of in andere elektrische auto's. Dat zijn eigenlijk hele dunne laagjes... En die zitten opgerold in een batterij. En de reactie vindt plaats tussen die dunne laagjes. Ze leggen helemaal niet een hele grote afstand af. Dus die laagjes die hebben wel een plus- en een minkant. De pluskant heet een kathode. En de minkant heet een anode. Misschien is het heel goed om echt wel eventjes... Je moet echt die stoffen benoemen. Want dat uiteindelijk zit daar ook het verschil in hoe zo'n batterij beter kan worden. De anode bestaat uit grafiet meestal van een huidige lithium-ion batterij. En tussen dat grafiet, dat zit eigenlijk in laagjes, en tussen dat grafiet, daar zitten de lithium-ionen. Dat is als die opgeladen is, daar bevinden ze zich. Dat is de minkant. En ze willen, als de reactie plaatsvindt, die lithium-ionen, die willen heel graag naar de pluskant. De pluskant bestaat uit kobalt of kobalt, een combinatie met kobalt, nikkel en mangaan. Die trekt die ionen aan. Die ionen die kunnen in de batterij van de ene kant naar de andere kant. Maar de elektronen die willen eigenlijk diezelfde weg afleggen, maar die kunnen niet door de binnenkant van de batterij. Die moeten buitenom. En dat is eigenlijk waarom er een stroom gaat lopen.
Dat is het truc die er eigenlijk wordt uitgehaald.
Ja.
Dus de ionen zelf, het element, dat kan de afstand overbruggen, de kleine afstand. Maar de elektronen worden gedwongen om een omweg te nemen.
Ja.
En zodra je een stroompje elektronen hebt, dan hebben we het ook letterlijk over stroom.
Ja, een stroom is een stroom elektronen. Dus als de batterij is opgeladen, zitten de lithium-ionen aan de anode. Maar die willen dus graag naar de overkant. Behalve een anode en een kathode zit er ook nog een separator tussen die twee. Want die twee kanten die moeten niet met elkaar in aanraking komen. En er zit nog een geleidende stof in. En dat is de elektrolyt. Eerder zei ik altijd het elektrolyt, lijkt me logisch, maar het is de elektrolyt. En die zorgt ervoor, daar kunnen de ionen makkelijk doorheen. En het is ook de elektrolyt waar de elektronen niet doorheen kunnen. Dat is een waterige, ja, beetje pasta-achtige vloeistof. Die zorgt voor de geleiding van de ionen binnen in die batterij.
Dus elke keer als ik mijn telefoon in het stopcontact stop, dan gaat er echt letterlijk vindt er transport van ionen plaats in mijn batterij. Die gaan van die ene kant in zo'n opgewikkeld laagje naar de andere kant.
Ja, inderdaad. Ja, dus als je je telefoon gebruikt, dan ontlaat de batterij. Dan gaan ze van de minkant naar de pluskant. En als je hem in je stopcontact steekt, dan laat je hem dus op. Dan wordt die stroom elektronen de andere kant op geforceerd. En gaan ook de lithium-ionen weer terug door het elektrolyt en de separator terug naar de grafietkant.
Hey, en Laura, als je nou, wat mij nog wel eens gebeurt, een batterij heel lang niet gebruikt in een apparaat, hè, dan gaat die, komt er een of andere smurrie uit, of gaat die roesten of zo. Is dat ook iets wat dan gebeurt omdat er iets met de ionen aan de hand is binnenin?
Nou, niet zozeer met de ionen, maar wel met de elektrolyt. Het lekken van batterijen is best wel gevaarlijk. Dan kunnen ze misschien wel gaan ontploffen of in de brand vliegen. Dus dit is wel, als dit gebeurt, dan zou ik ze heel gauw weggooien.
Ik ga het doen.
Ja.
En op zich is het natuurlijk mooi dat je dat je alle lithium-ionen ook weer terug kan sturen. Blijft dat eindeloos goed gaan als ik goed zorg voor mijn batterij?
Nee, nou, goed zorgen voor de batterij helpt wel in dat die langer meegaat. Eigenlijk altijd wordt de capaciteit na verloop verloop van tijd wel minder. Hij degradeert, zoals dat dan heet. Er zijn meerdere oorzaken eigenlijk voor. De eerste is dat lithium-ionen en elektronen soms reageren met het elektrolyt en dan een vaste structuur vormen. Dus er zijn er minder lithium-ionen beschikbaar en ze lopen ook minder goed van de ene naar de andere kant tijdens het op- en ontladen. Maar ook aan de kobaltzijde bijvoorbeeld, als daar te veel lithium-ionen zijn, dan vindt er ook wel eens een reactie plaats waarbij lithiumoxide ontstaat bijvoorbeeld. Dat is ook vast. En dan zijn de ionen, die kunnen niet meer heen en weer. Dus er zijn gewoon minder ionen over om te reageren. En ook zodat er allemaal overal vaste stoffen in wat verder eigenlijk vloeibaar zou moeten zijn. Ja, dan is er ook minder ruimte om te reageren. Dus er wordt ook vaak aangeraden om batterijen niet helemaal op te laden of helemaal te ontladen. Omdat juist dan dit soort dingen plaatsvinden.
Ja, je ziet het wel dat echt slimme apparaten die regelen dat zelf. Bijvoorbeeld, ik heb nou een hybride auto. Hè, die zorgt ook voor, er zit niet zo grote batterijen. Maar dat eigenlijk nooit boven de 90% gaat. Zodat dat chemische proces een beetje binnen de perken blijft. En dat zit je in de veilige zone, zoals dat heet.
Dat laatste stukje van die ionen terugduwen, dat is heel moeilijk voor de batterij.
Ja, en daar kun je mee stuk maken of degraderen. En dat degraderingsproces, dat zie je heel vaak niet. Maar bij sommige apparaten die heel intensief of heel lang gebruikt, gebeurt dat nog wel. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je van die AirPods, hè, van die Bluetooth koptelefoontjes van de eerste generatie, die gaan echt bijna merkbaar steeds korter mee, omdat zijn maar piepklein en worden blijkbaar toch redelijk belast. En je hebt het ook gehad, Apple had zo'n akkefietje met de iPhone, zeker de oudere toestellen, die gingen op een gegeven moment niet zo lang meer met een batterij mee. En sterker nog, ze vlogen in één keer van 20% naar nul. Waardoor je eigenlijk je dag niet zo goed kon plannen rondom je telefoon. En Apple heeft dat opgelost door de batterij eigenlijk wat minder te belasten en de telefoon trager te maken. Maar ja, dan draai je eigenlijk de functie om. Namelijk je gadget die moet voortgedreven worden door de batterij, moet eigenlijk luisteren naar de batterij.
En hier is dus de gadget aangepast op de batterij eigenlijk.
Ja, de omgekeerde wereld.
Ja. En Laura, gegeven die chemie, want die is in alle lithium-ion batterijen hetzelfde. Er gaan lithium-ionen moeten van de ene naar de andere kant. Het is een soort, hoe heette dat spelletje vroeger op het schoolplein ook alweer?
Schipper mag ik overvaren.
Hoe zorg je er nou voor hoe kun je daar een betere batterij maken? Hoe zorg je ervoor dat sneller of beter gaat dan eerst?
Ja, dat zit dus heel erg in de chemie vooral. In allerlei roadmaps voor battery technology worden verschillende generaties van de lithium-ion batterij onderscheiden. We hebben de eerste generatie al een beetje achter ons gelaten. Dat ja, was toch een beetje het begin van die batterij. En nu zitten we al bij een best wel goede batterij.
Maar wat was een eerste generatie batterij dan?
Ja, volgens mij zat daar bijvoorbeeld echt alleen kobalt aan de zijde van de kathode. Terwijl ja, kobalt wordt gewonnen onder vrij discutabele omstandigheden in onstabiele politieke situaties. En met kinderarbeid wel vaak. Dus het zou goed zijn als we minder afhankelijk zijn van dat element. Tegelijkertijd kunnen ook de scheikundige eigenschappen beter worden als we andere materialen gaan gebruiken. Dus de huidige lithium-ion batterijen hebben aan de kathode kant een mix vaak van kobalt, nikkel en mangaan. Dat is eigenlijk een beetje waar we nu zitten. Generatie 2A3. Behalve aan de kathode kant wordt ook aan de anode kant. In generatie 3 wordt echt ook aan die kant erg gesleuteld. Dus dat is nu dus grafiet. Maar wellicht in de toekomst silicium is eentje waar veel van verwacht wordt. Daar kan, kunnen de ionen makkelijker hun plaatsje in vinden. Dus dat is een beetje de generatie 3 waar nu naar gekeken wordt. Kunnen we de samenstelling van die anodes en die kathodes beter maken? En voor, nou ja, ze denken ongeveer 2025, in ieder geval in heel veel, op heel veel onderzoeks, inspanning naar batterijen gaat ook naar solid state batterijen, vaste stofbatterijen. Dat is dus de vierde generatie. Dan ga je weg van de vloeistof. Dus het elektrolyt zal dan niet meer het geleidende materiaal zijn, maar een vaste stof wordt dan het geleidende materiaal. Hoogleraar nanotechnologie aan de TU Twente, Mark Huibe, die werkt zelf onder meer aan vaste stofbatterijen. En daar gaan echt de ontwikkelingen gebeuren de komende jaren, vertelde hij.
Ja, men noemt dat generatie. Dus als je vaak naar zo'n roadmap kijkt.
Ja, dan heb je eerste, tweede, derde generatie. We zitten nu halve aan het einde van de tweede generatie, geloof ik.
Ja, dus je ziet dat men het nog steeds heeft over lithium gebaseerd.
Ja.
En dan heeft men het over generatie 3, 3A, 3B. En daar zijn keuzes in gemaakt. Maar dat zijn de dingen die gebaseerd zijn nog op vloeistoffen. Dan gaat men naar generatie 4. Generatie 4 is vaste stof. En dat is dus echt voor de komende jaren. Daar moeten dus echt ontwikkelingen gebeuren. Zowel onderzoek op universiteiten als ontwikkelingen bij bedrijven. Om dat ook echt te kunnen produceren en op geoptimaliseerde manier.
En wat is het voordeel van een vaste stof ten opzichte van vloeistof? Ik denk in de vloeistof is het duidelijk. Dan kan een ion redelijk vrij doorheen. Mm-hmm. Maar vaste stof klinkt in eerste instantie als moeilijker om daar overheen en weer te reizen. Maar dat is het misschien niet.
Nou, op zich wel. In het lab zijn, of het is, dat is inderdaad wel een zoektocht. In het lab zijn nu wel ook beter geleidende vaste stofbatterijen gemaakt. Maar er zijn meer voordelen. Kijk, we hadden het net al heel even snel over batterijen die in brand kunnen vliegen. Lithium is een heel erg, dat reageert heel graag. En het gevaar is, de stabiliteit van de batterij is best wel een heel groot probleem. Je kent die verhalen misschien ook wel over de Samsung-telefoon die in je zak in brand kan vliegen.
Of de brandende Tesla's langs de weg.
Ja, absoluut. En dan blussen met water heeft geen zin voor brandende batterijen. Dat is een hele heftige brandbare reactie. Dus de veiligheid komt het heel erg ten goede om daar een vaste stof van te maken. En ook de omvang van de batterij kan dan veel minder worden. Want je hebt niet allemaal veilige laagjes eromheen nodig. Je kunt die vaste stof heel dun maken. Je hoeft niet meer een separator ook nog erin te doen. Ja, veel voordelen.
En wat voor materialen worden dan onderzocht als vervanger voor dat elektrolyt? Wat kun je daar tussen zetten wat nog steeds een goede snelweg is voor een lithium-ion?
Ja, er zijn grofweg drie smaken in. Drie materiaalklasses eigenlijk die daarvoor gebruikt worden. Je hebt zwavel gebaseerd. Dat zijn ook degenen die in het lab nu laten zien dat ze ook beter kunnen geleiden dan de vloeistof. Maar ze doen het nog niet langdurig goed. Dus dat is wel nog een probleem. Je hebt ook keramieken die met zuurstof, oxide met zuurstof. En die zijn bijvoorbeeld ook heel goed bestand tegen hoge temperaturen. Iedereen die een elektrische auto rijdt weet dat batterij en wisselende temperatuur heel hoog of heel laag, dat niet per se goed is. Daar kunnen die keramieken bijvoorbeeld heel goed mee. En dan heb je nog polymeren, dus meer organische materialen. Die kunnen iets minder goed omgaan met die temperaturen. Maar ook daar is wel een veelbelovende vaste stof. Dus dat zijn een beetje de drie dingen waarin nu best wel veel ontwikkeling plaatsvindt.
Ja, dus aan de ene kant wordt er de inhoud van de batterij zelf, daar wordt aangesleuteld. Kun je daar omheen ook nog de batterij verbeteren?
Ja, volgens mij ook. Daar heb ik me net iets minder in verdiept. Maar ik weet wel dat Tesla bijvoorbeeld ook bezig is om de elektroden te optimaliseren die in de batterij zitten. Die natuurlijk de elektronen geleiden. Dus ja, er zijn meer dingen. Je kunt ook, de batterijen worden ook, zeker als ze in grote battery packs zitten, worden ze heel erg aangestuurd nog door allemaal andere componenten ook. Dus ja, volgens mij wordt in alle onderdeeltjes die iets te maken hebben met de batterij veel verbeterd.
En als ik zelf nog kijk naar mijn eigen batterijgebruik, dan is een van de terugkerende frustraties toch wel dat als mijn telefoon er dan inderdaad aan het einde van de werkdag leeg is, dat die toch eigenlijk minimaal een half uur in de stroom moet zitten voordat dat weer een beetje voordat ik weer met vertrouwen zeg maar uit kan pluggen en weer even rond kan lopen. En het liefste drie kwartier. Kan dat sneller met de lithium-ion batterij?
Ja, laadsnelheid hangt eigenlijk heel erg samen met hoe snel kunnen die lithium-ionen terug van de kathode naar de anode. En ja, dat hangt eigenlijk volledig af van de lithiumgeleiding, vertelde Mark Huiben me.
Als je een batterij oplaadt, dan wil je dus dat de lithium van de ene kant naar de andere kant beweegt door het elektrolyt. En om die laadsnelheid, die wordt dus bepaald in hoe makkelijk de lithium kan bewegen. Dus het hangt af van de lithiumgeleiding, ja. De lithiumconductivity.
Ook daar wordt aan getweakt. Want ook dit is natuurlijk bij elektrische auto's ook een groot probleem. Ik kom steeds terug op de elektrische auto, omdat daar heel veel innovatie naartoe gaat. Maar uiteindelijk helpt dat natuurlijk ook voor je mobiele telefoon. Ik schreef laatst een stuk over waar range anxiety als mooie term naar voren komt. Dat is een van de grootste dingen waardoor mensen zichzelf nu tegenhouden om een elektrische auto te kopen. Omdat je toch denkt, dan sta ik straks drie kwartier langs de kant van de weg. En dat noemen ze dan nota bene snel laden. Daar zullen de mensen die al langer elektrisch rijden tegenin brengen. Ja, maar je hoeft niet altijd je hele batterij weer te vullen langs de kant van de weg. Je hoeft alleen maar thuis te komen. Maar toch is dat, dat die gewoon tijd nodig heeft om te laden, is wel een groot punt. En daar wordt dus ook aan getweakt. Ik zei net al, als je bijvoorbeeld een anode met silicium maakt, daar kunnen de lithium-ionen sneller in. Dus
dat heeft gelijk voordeel voor je laadsnelheid.
Ja, zeker. Want wat er nu gebeurt bij het grafiet, als je daar heel veel stroom op zet om te gaan opladen, dan hopen die lithium-ionen zich op bij binnenkomst. Alsof je een hele schoolklas door een deur wil laten gaan. En ook daar vormen zich weer harde stukken. En dat kan zelfs dwars door je batterij heen naar buiten komen, waardoor die weer in de fik vliegt. Dus te hard laden is zeker een probleem. Je moet dat rustig aandoen. Terwijl als die ionen makkelijker hun weg vinden in de anode bij het opladen, dan kan je daar meer stroom op zetten. Dan gaat het sneller. Iets anders is om te spelen met de temperatuur. Als je de temperatuur hoger maakt, dan wordt de weerstand lager en gaan de ionen makkelijker van de ene kant naar de andere kant. Dat is altijd wel balanceren, want het elektrolyt kan helemaal niet goed tegen temperatuurschommelingen. Dus dat zal heel snel degraderen als de temperatuur te hoog is. Maar bijvoorbeeld in Penn State University zijn ze heel erg bezig met precies het alleen tijdens het laden heel snel de temperatuur een beetje omhoog. En daarna weer heel snel naar beneden. En dan zo hebben zij een mooie balans gevonden tussen wel sneller laden, maar niet degradatie van het elektrolyt. Het is allemaal heel scheikundig dit verhaal.
Ja, dus ook in het proces kun je op zoek naar optima waarin je gewoon de lithium-ionen het snelst mogelijk zeg maar van de ene naar de andere kant jaagt.
Ja, absoluut.
Wat ik het nadeel vind altijd van die nieuwe generaties is eigenlijk, als je nu een apparaat koopt, hè, nou een telefoon of een auto, dan zul je toch nog met de huidige laadtechnieken moeten doen, omdat die batterijen er niet voor geschikt zijn of de software van de auto. Dus er zijn nog een hoop bottlenecks rondom de batterij zelf die ervoor zorgen dat de innovatiesnelheid niet zo vlot is als alleen die chemische verandering.
En betekent dat dan ook dat, want jij noemde het al even, Laura, er is vaak een fabrikant voor nodig om een proces echt helemaal uit te ontwikkelen. En dus je vertelt al dan op een universiteit zijn ze dan weer heel erg goed dicht in. Maar dat is wel de schaal waarop innovatie uiteindelijk plaatsvindt, is een grote partij die zegt dit gaan we echt ontwikkelen. Daar heb je toch een hele grote afdeling ingenieurs voor nodig om dat helemaal goed te krijgen.
Ja, iets in een lab doen of iets op grote schaal produceren, dat zijn echt wel twee verschillende dingen. En ook omdat er dus meerdere wegen naar Rome leiden. Waar ga je op inzetten? Wat doet het in jouw ding het beste? En wat gaat zich dus bewijzen? Dat is niet zomaar gezegd. En dat hangt dan inderdaad af of een grote fabrikant dat omarmt. Ja, zeker.
En over die grote partijen gesproken, Mark, dan kunnen we gewoon niet om Tesla heen. Ik bedoel, we hebben Elon Musk al eventjes geïntroduceerd aan het begin.
Ja.
Batterijen, zei je al, spelen een hele grote rol in hun strategie. En dat heb jij ook van dichtbij gezien in de batterijfabriek van Tesla.
Nee, je zegt het verkeerd. Het is de Gigafactory, hè? Want alles is giga bij Tesla.
Het klinkt al gelijk een stuk spectaculairder, de Gigafactory.
Ja, en wat het mooiste is, het is een enorme fabriek. Je moet je voorstellen, een hele lege woestijn ergens in Nevada. En dan heb je zo'n fout gokstadje dat net niet Las Vegas heet. Dat is Reno. En daar ergens in de buurt op een half uurtje rij heb je een stadje dat heet Sparks, hè, Vonken. Dat is een geschikte naam. En daar is de Electric Avenue. En je zou denken, fluisterstille auto's, die elektrische auto's. Maar binnen is het een enorme teringherrie van karretjes en robots die heen en weer rijden. Mensen die tegen elkaar gillen. En daar worden de batterijen gemaakt. En dat mochten we even van dichtbij bekijken.
So what we're going to do is I'm going to walk you through energy very quickly, all right? And then we're going to go downstairs and we're going to the pack line. And then is that cool?
Cool.
You guys are all good with that? All
right.
En daar is een enorm gebouw neergezet, een hal, de Gigafactory, waar batterijen gemaakt worden voor Tesla Model 3 modellen. En dat waren zeg maar de batterij die Tesla volledig in eigen huis maakte. Ook, nou, laat ik zo zeggen, dat die ze ook echt volledig onder controle hadden. Want Panasonic, die eigenlijk de batterij levert voor de Tesla, zit in die fabriek. Dus je moet je voorstellen dat, ja, ik weet niet hoeveel voetbalvelden het is, maar de helft van die fabriek is Japans en de andere helft is Amerikaans.
Een shop in shop.
Ha. Ja, ik moest ook een beetje zeggen aan een soort franchise model, waarin Panasonic dus een stukje mag gebruiken van Tesla.
Nou, ze hebben wel echt het meest essentiële onderdeel. Want ja, daar maken ze de kleine cellen die uiteindelijk in modules en in battery packs veranderd worden. En Musk was in die zin wel redelijk een visionair. Want hij zag al dat als er leveringsproblemen zijn, ergens in die wereldwijde productie van batterijen, waar de elementen en chemicaliën over uit alle hoeken van de wereld komen, dat je beter alles in eigen huis kan hebben. Zodat je kan door blijven produceren. Tesla's Model 3 was de make or break van het hele bedrijf. Omdat je Musk's plan was, oké, we beginnen met een elektrische auto die eigenlijk veel te duur is voor gewone mensen. Maar als maar genoeg mensen dat ding kopen en genoeg mensen ons merk leren kennen, dan gaan we straks over naar massaproductie. En dan hebben we genoeg volume om de prijs van die batterij te drukken. Dat is het hele concept van die Gigafactory.
Maar het eindspel van Tesla is dus om die batterijprijs naar beneden te krijgen. Om dat goedkoper te krijgen, zodat zij op grotere schaal aan de massa auto's kunnen verkopen.
Ja, en je zou het nog één stapje verder kunnen nemen door te zeggen dat het Musk niet eens uitmaakt dat Tesla de meeste elektrische auto's verkoopt, maar dat de hele industrie meer elektrische auto's verkoopt. En dat gebeurt nou ook eindelijk.
En jij bent daar in die fabriek waar het een chaos van je welste is. Wat gebeurt daar? Hoe worden daar batterijen gemaakt?
Ja, eigenlijk van niks maken ze iets. Ze maken daar die hele kleine cellen. Ja, je moet je voorstellen, één zo'n cel is zo groot als... Nou, ik weet niet of je weet hoe groot een mitrailleurpatroon is. of je dat dagelijks vasthoudt. Maar, of een aansteker. Laten we een aansteker. Dat is een ronde aansteker. En daar, die worden op rolletjes gemaakt. Nou, wat Laura al omschreef, dat... Daar worden die twee elementen in elkaar gerold eigenlijk, als een soort pakketje. En dat gaat met 13 productielijnen die keihard staan te stampen. En dat is in het gedeelte van Panasonic, in de batterijenfabriek. En dat draait eigenlijk non-stop en vrijwel geautomatiseerd. En de andere helft van de fabriek die bestaat uit het proces van die losse cellen... modules maken die op elkaar aangesloten zijn met goede bedrading. En dat verwerken in een chassis dat uiteindelijk in een Model 3 gaat belanden. En ze gebruiken daar ook de cellen om de powerwalls te maken. Dat zijn een soort opslagsystemen, energieopslagsystemen die mensen in huis kunnen hebben. En het was heel erg spannend voor Musk om die slag te maken naar de massaproductie. Want... Je moet die hele productiecapaciteit ook daadwerkelijk benutten. Je kan niet meer zo'n fabriek bouwen voor iets wat er tot nu toe niet was. Batterijen werden nog nooit zo op zo'n grote schaal gemaakt. Dus ze hebben daar zeg maar de fabriek zelf moeten uitvinden terwijl ze daarmee bezig waren. En dat zag je ook. Niet alles ging zo even vloeiend en makkelijk. Ze hadden heel veel opstartproblemen. En uiteindelijk, toen ze ons zeg maar als een groepje journalisten daar rondleidden, waren de ergste problemen wel opgelost.
En als je het hebt over die cel is toch de basiseenheid, weet je, de kleinst mogelijke eenheid van een batterij. Die moeten dus grote batterijpakketten worden.
Ja, het worden uiteindelijk 4000 in zo'n Model 3. Dus kun je nagaan hoe loodzwaar dat is. Het is ook het grootste gedeelte van het gewicht van de auto natuurlijk.
Hoe zwaar is het pakket uiteindelijk?
Nou, je gaat er maar vanuit dat een auto zoals de Model 3, die weegt meer dan 2000 kilo. Of ongeveer 2000 kilo. Ik geloof dat de Model S boven de 2000 is. En dat geeft maar aan dat er nog een enorme revolutie gaande is om die batterij lichter te krijgen. Want dan wordt die auto weer efficiënter. Dan win je eigenlijk op twee fronten.
Want Laura heeft heel veel batterijen meegenomen hier, die ik net allemaal nog eentje was er wel best wel zwaar. Maar je hebt daar geen, je kan als toch volwassen man daar geen Tesla batterij vasthouden en dragen.
Ik mocht hem aanraken met onder toezicht weliswaar. Maar weet je, ze zijn echt gewoon te zwaar. Zelfs die modules, dat zijn eigenlijk een soort repen aan elkaar gemaakt. Die zijn te zwaar om niet als sterkste man van de wereld dat te tillen.
Here we go. So this is what the modules look like inside the pack. And so to your question earlier about what work it's done there, it's these pieces are all getting everything that's black in here was what's being made over in that assembly area. And then these modules, this is how it sits in the pack before the cover gets placed on.
En dat was 2019, toen jij nog kon reizen en toen er nog rondleidingen gegeven werden.
Ja, yeah, the good old days. Yeah.
Ja, is dat, ik bedoel, ze zitten daar niet stil in het stadje Sparks, stel ik me voor. Zijn ze al beter geworden daar in het in dat proces dat je krijgt, het lichter krijgen, het efficiënter krijgen?
Nou, wat ze eerst gedaan hebben is het optimaliseren van de productie. Dat lijkt saai, maar dat is wel heel erg belangrijk. Want daardoor hebben ze volgens mij vorig jaar 365.000 van die Model 3's gemaakt. En het is de best verkopende elektrische auto op dit moment nog. Wat je ook ziet is dat de hoeveelheid nou inmiddels 35 gigawattuur is. En ze willen uiteindelijk naar 50 gigawattuur. Maar de chemie wordt ondertussen ook steeds verder verbeterd. Volgens mij beginnen ze binnenkort weer met een batterij die iets minder kobalt bevat. En volgens mij zijn er nog meer verbeteringen. Laura, had jij daar...
Ja, volgens mij is Tesla ook heel erg aan het inzetten op een anode van silicium. Ze zijn daar nu nog niet, maar dat gaat niet heel lang meer duren, volgens mij. Er zijn wel andere... er is nu een batterijfabriek, een Israëlische batterijfabriek, Stordot heet die. Die heeft dit nu laten zien dat het ook in batterij of in fabrieksmatige setting kan. En ja, het is wel bekend dat Tesla ook daarop mikt. Dus Tesla kennende kan het niet lang meer duren. Maar dat is nog niet aangekondigd of zo.
En En op jouw routekaart, Laura, zitten we hier dus de generatie 3.
Generatie 3,
neemt hier hoge vlucht. Hier wordt het naar de meest efficiënte samenstelling gezocht.
Ja. Dus een betere samenstelling die sneller kan laden. Dat is eigenlijk de belofte daarvan.
Het is ook wel heel fascinerend. Hè? Vroeger was het altijd een PK-race. Autofabrikanten probeerden elkaar af te troeven met snellere motoren. En nu zie je eigenlijk dat die batterij die functie helemaal heeft overgenomen. Dat het eigenlijk... wie het verst kan rijden in plaats van wie het verst kan plassen. Dat wordt dan het onderscheidende element. En Tesla loopt daar nog steeds voorop en ze willen die voorsprong vasthouden. Vandaar dat het toch een hele belangrijke motivatie is om telkens weer te investeren in nieuwe technologie, in nieuwe chemie.
En als we het hebben over dus als je nu de modernste batterijen op de wereld vind je nu dus in Reno. Maar als we nog even verder kunnen dromen, Lara. We hebben het de hele tijd over batterijen in apparaten, in een auto. Is er ook nog een plek voor batterijen die nog groter zijn om energie in op te slaan op grotere schaal?
Ja, een ander heel groot vraagstuk natuurlijk is wat moeten we met zon- en windenergie, wat onregelmatig wordt aangeboden, maar wat je wil kunnen gebruiken wanneer jij het wil gebruiken. En de vraag is of batterijen daar ook een rol in kunnen spelen. Het begin van dat antwoord wordt ook weer een beetje gezocht in lithium-ion batterijen. Ook weer Tesla heeft bijvoorbeeld in Australië een enorme, hoe noemen ze het ook alweer? Een
megapack.
Ja, een batterijpark noemen ze het, neergezet. Maar ook van andere producenten worden wel batterijparken neergezet in combinatie met zon- en windenergie.
Een batterijpark. Ik heb er nog niet zo vaak over gehoord. Moet ik dan net als een zonnepark gewoon heel veel batterijen op een terrein voorstellen?
Ja, eigenlijk wel. Zoals dus een auto bestaat uit heel veel cellen met modules en die uiteindelijk een battery pack vormen. Als je dat nog groter maakt, zijn dus heel veel battery packs bij elkaar. Kunnen een soort... het is niet zo groot als een echt park. Maar volgens mij is die in Amerika, die heet de Gateway Energy Storage. Die was volgens mij ter grootte van een voetbalveld. En dat is alleen een batterij. Dus dat is best wel een flink ding. Die kon 250 megawatt vermogen, had die. En in eerste instantie was dat voor 1 uur. En volgens mij gingen ze opschalen. Dus dat zal inmiddels wel gebeurd zijn. Nadat hij 4 uur dat vermogen kon leveren. 4 uur is nog helemaal niet lang, hè. Dat is echt, dat is niet alsof ik nu lekker in een donkere winter de mooie zonneschijn kan gebruiken. In die zin gaan waarschijnlijk batterijen niet de oplossing zijn voor zeg maar langetermijnopslag. Maar voor het balanceren van het elektriciteitsnet, dus... Dat wij, als wij met z'n allen thuiskomen, met z'n allen gaan koken op onze elektrische platen, dat we dan heel veel elektriciteit kunnen gebruiken, terwijl het dan niet per se heel hard waait. Voor dat soort balans of dag-nachtbalans, daar kunnen batterijen waarschijnlijk wel een rol in spelen. Ze kunnen ook snel reageren. Dat is een groot voordeel van batterijen. Dus op schommelingen in het net kunnen batterijen snel reageren.
Dus de batterij wordt dan een soort demper eigenlijk van het grillige stroomaanbod wat er uit duurzame energiebronnen komt. Moet ik het zo zien?
Ja, een demper of een verzekering.
Buffer.
Ja, buffer. Ja, dat is het eigenlijk. Een kortstondige buffer.
Ik vraag me ook een beetje af, want... De lithium-ion batterij hebben we is zo doorontwikkeld, ook omdat we een hele fijne lichte batterij hadden voor al onze apparaten die we overal naartoe willen nemen. Is dat dan wel de beste manier om ook op deze gigantische schaal energie op te slaan?
Dus een van de technologieën waar ook naar gekeken wordt, wat misschien wel voor dit soort opslag die gewoon stilstaat, waar gewicht geen rol speelt, maar veiligheid natuurlijk wel fijn zou zijn, wordt bijvoorbeeld gekeken naar flow batterijen. Dat zijn batterijen waarbij er een vloeistof loopt eigenlijk. Vanadium wordt daar bijvoorbeeld in gebruikt. Dan zijn er twee vaten, twee grote tanks met een waterige oplossing. En de meeste van dit soort redox flow batterijen, zoals ze heten, die zijn gebaseerd op vanadium. En de ionen daarvan kun je namelijk gemakkelijk van lading laten veranderen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zorgen dat er in de ene tank vanadium met +5 geladen of +4 geladen ionen zitten. En in de andere +2. Nou, dan heb je dus een groot spanningsverschil wat graag van de ene naar de andere kant wil lopen. En dat laat je door een membraan lopen en op die plek tap je de elektronen af. Dat is een beetje het idee daarvan. En ze zijn dus veiliger, langere levensduur. Maar ook zwaarder dus. Dus dit zal nooit een oplossing voor elektrische auto's zijn. Maar ja, je kunt dus denken aan verschillende typen opslag voor verschillende toepassingen.
En ik moet me dus voorstellen dat zo'n batterij ziet er al heel anders uit. Want dan, je hebt het nu over twee tanks. Ik bedoel, dat is voor mijn gevoel heel ver weg van de battery pack in de Tesla.
Ja, het is inderdaad echt een heel ander type batterij. Het komt eigenlijk bijna wat meer richting chemische opslag. Dat is ook wat Mark Huibe daarover zei.
En stationair, dan kun je zeggen van nou, dan kan ik die lithium-ion kan ik wel gebruiken, maar... Dat is niet noodzakelijk. Dat is alleen omdat ik ze toch al beschikbaar heb. Maar ja. Ik zou ook andere type batterijen kunnen nemen. Die bijvoorbeeld op een hele andere technologie gebaseerd zijn. Die helemaal niet geschikt zijn om kleinschalig in mobieltjes te stoppen. Maar stationair. En daarvan heb je dus bijvoorbeeld zo'n flow batterij. Is een heel andere manier van batterij. Dan wij eigenlijk altijd voor ogen zien. In een auto of in een mobieltje. Ja. Dat zit veel meer al naar de chemische opslag eigenlijk. De chemische producten met waterstof en allemaal dat soort dingen, ammonia. Maar het is wel voor stationair een hele interessante.
Ja, ik zie langzaam voor me hoe in de wereld die draait op duurzame energie, weet je, van daar hebben we die batterijen in nodig. Gewoon omdat we niet meer willen niet meer fossiele brandstoffen verbranden. Dus daar zijn ze goed voor. Ze zijn nu ook de tweede stap al goed voor het opvangen van stroomuitval of een beperkt stroomaanbod. Kunnen we hier ook gewoon energie voor lange tijd in opslaan, zodat je bijvoorbeeld echt in een zomer lang hebben we de zonneparken kunnen draaien, dat we de winter ermee doorkomen, bij wijze van spreken. Dat je het hebt over dat soort tijdschalen van maanden misschien aan stroom.
Ja, dat is eigenlijk niet heel voor de hand liggend. Het kan natuurlijk in theorie wel. Zet heel veel batterijen neer en gebruik ze niet. En zeker bij die flow-batterijen, die lopen niet vanzelf leeg. Wat nog wel eens bij een lithium-batterij zou kunnen gebeuren. Dus in theorie kan het, maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet handig. Want het gaat om hele grote energiebehoeften. Nou, als je ziet dat nu een batterijpark dat zo groot is als een voetbalveld voor maximaal 4 uur energie kan leveren. Ja, daar kom je de winter niet mee door. Nee, dan wordt er echt naar andere opties gekeken. Dat heeft eigenlijk ook niks meer met batterijen te maken. Dat gaat over waterstof. Er zijn ook nog wel heel veel andere manieren te bedenken om energie voor langere termijn op te slaan.
Ja, je zou zwaartekracht kunnen gebruiken. Hè? Dat is een van de oudste concepten. Eigenlijk een soort klok die je dan opwindt door gewichten naar boven te doen en dan ze langzaam gecontroleerd weer te laten zakken. Dan kun je dynamo mee aandrijven. Of je dat nou doet door bijvoorbeeld een mijnschacht te gebruiken. Dat is een leuk project, dat heet Gravitricity. Ik moet altijd even, het is echt een tongbreker, maar dat is een mijnschacht, oude mijnschacht in Schotland. Daar gaan ze experimenteren met een groot gewicht dat daar naar beneden zakt.
Zwaartekracht als opslagmedium. Dat gebruiken we natuurlijk al bij waterkracht. Maar het bedrijf Gravitricity denkt aan een diep gat waarin je energie opslaat door een zwaar gewicht op te hijsen. Als je energie nodig hebt, laat je het gewicht weer zakken. Ze willen daarvoor bijvoorbeeld oude mijnschachten gaan gebruiken.
Als er stroom te veel is in het netwerk, takel je dat ding naar boven. Is er stroom te weinig, dan laat je het gewicht langzaam zakken en genereert hij weer wat vermogen, zodat het netwerk, het elektriciteitsnetwerk, stabiel blijft. En dat eigenlijk willen we dat. Er is niet een gebrek aan energie, maar er is gebrek aan een balans, aan een goed evenwicht. En dat soort oplossingen kunnen daarbij helpen.
Ja, daar ging ook wel echt laatst een hele mooie aflevering van Tegenlicht over. Die allemaal van dit soort mooie oplossingen langs liet komen. Het gaafste wat ik daar zag was dat ze in Zwitserland verrijzen een soort blokkentoren. Die ook weer met de hijskranen die blokken op elkaar zet.
Het Zwitserse bedrijf EnergyVolt wist vorig jaar $110 miljoen voor een soortgelijk idee op te halen. Je bouwt gewoon een complete toren van zware blokken als je energie over hebt. Wordt er extra energie gevraagd, dan breek je de toren weer af door de blokken te laten zakken. De zakkende blokken wekken via dynamo's elektriciteit op. Met de dansende blokken kan een constante stroom elektriciteit worden gegarandeerd uit het grillige aanbod van duurzame bronnen.
Nou ja, ook daar was het weer, je hijst het op als je een overvloed aan energie hebt. En door middel van de zwaartekracht gebruik je de energie die dan door die blokken weer te laten zakken, eigenlijk de toren weer af te breken. Die energie kun je dan weer gebruiken op andere momenten.
Eigenlijk is dan de aarde de batterij, hè? Want die zorgt dan voor de continue energie, de zwaartekracht die er al trekt.
Bijna filosofische blikken, Mark, waarmee je nu... Maar als ik nog even, weet je, ik blijf teruggaan naar mijn Walkman in mijn hoofd. Weet je, de batterij, en dan maak ik hem weer even klein, als een pakketje chemische energie. Of een uit balans gebrachte verdeling van chemicaliën die weer langzaam in naar elkaar toe stromen. Ik zei net al, we komen er niet omheen in onze de duurzame wereld waar we naartoe bewegen. Waar zien jullie dat heen gaan? Weet je, zijn we klaar naar generatie 4, Laura? Naar de solid state batterij? Als we die hebben, zijn we dan de heilige graal? Is het dan...
Nee. De solid state was niet de heilige graal. Ik zei dat de lithium luchtbatterij de heilige graal is. Dus met een heel reactief, heel licht ding. Dat verder weinig nodig heeft om nog te reageren. Dat is de heilige graal. Daar zijn we ook echt nog lang niet. Maar dat zou heel mooi zijn als dat lukt. Ik denk dat de batterijen niet heel veel beter kunnen worden dan dat.
En ik denk dat het ideaal zou zijn is dat elke batterij gevuld is met groene of duurzame energie. En dat is nu nog niet het geval. En dat is het beeld dat de elektrische auto per definitie een milieuvriendelijke oplossing is. Ja, daar kun je nog wel wat op afdingen. En ik denk als we over een jaar of 10 of 20 dat allemaal kunnen voeden met duurzame stroom, dan zou dat fantastisch zijn.
Ja, een batterij is zo duurzaam als de energie die erin stopt bijna.
Ja.
En als we, ik bedoel, Tesla jaagt dat aan op het gebied van auto's. Als je ziet die technologische ontwikkeling die Laura schetst, van dat, weet je, aan die kant kan er nog veel verbeteren. Denk jij, Mark, dat ook de economische werkelijkheid, zeg maar, er zo naar is dat het op dit moment ook haalbaar is of wordt? Dat we echt die kant op bewegen dat het een massaal gebruikte technologie wordt?
Alle economische impulsen zijn erop gericht om de autofabrikanten, er worden jaarlijks geloof ik 80 miljoen auto's gemaakt, om die zo snel mogelijk richting EV's, richting elektrische voertuigen te krijgen. En in Europa hikken ze enorm aan tegen die strengere emissie-eisen. Die kunnen ze alleen maar halen door meer elektrische voertuigen te creëren. En dat drukt de prijs van die batterijen nog verder naar beneden. Er zijn inmiddels veel meer gigafactories, behalve in Reno, wereldwijd. China is verreweg de grootste producent van batterijen. En dadelijk ook de grootste producent van elektrische voertuigen. En ik denk, als die hele industrie maar eenmaal zover is, ja, dan zul je een algemene innovatieslag maken, zodat het van het lab naar de weg gaat.
En dan kijken we terug op de benzinemotor als een soort tussentijdperk tussen twee elektrische...
Ja, dan krijg je toch een beetje... Ik denk dat het dan de Walkman onder de vervoermiddelen wordt. Dat mensen daar met een soort nostalgische blik aan toe kijken. Weet je, toen je nog een Porsche had die lawaai maakte.
De houtstook onder de verwarming, dit.
Ja, inderdaad. Hoop fijnstof.
En Laura, denk je echt een op batterij aangedreven vliegtuig of olietanker? Dat die komt er ook wel.
Ja, ja, volgens mij wel echt. Maar eerder dat ik ermee naar Rome vliegt, dan dat je ermee naar Australië vliegt. Daar zijn ook dat weer voor elk type toepassing wordt andere manier van energie brengen of energiedragers eigenlijk ontwikkeld. Nu dat is wel, ja, het is nu heel eenvormig allemaal. En ik denk dat daar veel meer differentiatie in komt. Maar voor korte vluchten is elektriciteit of de batterij wel hetgeen waar de meeste van verwacht wordt, ja.
Voor bijna alles is een batterij.
Mooi gezegd, voor bijna alles.
En voordat de batterij van de luisteraars helemaal leeg is door het luisteren van deze podcast, gaan we hem toch afsluiten. Laura en Mark, heel erg bedankt dat jullie hier over de wereld van batterijen kwamen vertellen. Nina van Hattem, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is door het Dudok Quartet ingespeeld. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!